Nou, goedemorgen allemaal. Wat een feest om hier te zijn, om hier te mogen spreken. Ik ben heel dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om echt iets vanuit mijn hart te delen. En pastor Jan en een aantal van onze gemeenten, die zijn met hem mee naar Israël. En zij zitten daar in een prachtige tijd van het jaar. Loofhuttenfeest. En Loofhuttenfeest is vandaag de laatste grote dag van het Loofhuttenfeest. En ja, ik weet niet, dit plaatje, dat zegt mij ontzettend veel. En ik heb het niet voor niks natuurlijk gekozen. Het is een, ik zie daar een jong iemand staan, heel jong, met een schepnet in zijn hand of haar hand. En de toekomst helemaal open. En wat achter ligt, ligt achter. Een soort van verwachting en een soort van nieuw en alles. En ik heb deze gekozen omdat ik vandaag een boodschap heb over nieuw. Alles is nieuw. Vandaag is de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest waarin in het beloofde land herdacht werd door het volk van Israël hoe ze na 40 jaar rondzwerven in het beloofde land aangekomen waren. En de Heer gingen danken en gingen in de Loofhut gingen nadenken over wat hij allemaal voor hen gedaan had en hoe hij hen allemaal bewaard had en wat hij voor wonderen onder hen verricht had. En dat is wat ze doen in hun loofhut. Vreugdevol gedenken en herdenken aan alles wat hij gedaan heeft. Maar ook vol verwachting kijken, wanneer komt nou de Messias terug om in ons midden te wonen? Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat onze Heer Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest daar ook was. Hij was al eerder gekomen, halverwege het Loofhuttenfeest. Maar de Bijbel spreekt erover in Johannes 7, hoe hij daar was. En hij zei op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar wij leven in de tijd waar hij over sprak. De stromen van levend water die uit ons binnenste mogen komen. Wij mogen leven met de Heilige Geest. En stap voor stap dat nieuwe leven ingaan. Wij zijn met Jezus het beloofde land ingegaan. Wij zijn met hem hier op aarde onderweg. En tegelijkertijd gezeten in de hemelse gewesten. We kijken uit naar het moment dat wij verlost worden van ons menselijke lichaam en werkelijk één met hem zullen zijn. Dus het oude versus het nieuwe. En het Oude Testament sprak er al over in Jesaja. Dat is een prachtig gedeelte. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zul je dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Wordt ook over gesproken in Openbaring. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En dan lezen we in 2 Korinthe 5 vers 17, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. In Jezus ben je een nieuwe schepping. Als je christen wordt, ik lees een aantal bijbelteksten omdat ik heel veel kan zeggen, maar de Bijbel zegt het zelf prachtig. Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Van dag tot dag wordt onze innerlijke mens vernieuwd. Van dag tot dag wordt onze innerlijke mens vernieuwd. Bedrieg elkaar niet. Nu je de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Geef dus jouw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat je voortdurend vernieuwen in je geest en je denken. En trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Als je werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij je de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet je je oude menselijke natuur als oude kleren uitleggen, uittrekken. Jouw vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Jouw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, je moet een heel nieuw mens worden die alleen voor God leeft. Zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Wauw, daar staat veel, hè? Daar staat heel veel. We zijn, als je christen bent, ben je van binnen helemaal nieuw. En hoe is dat gekomen? Ons leven is met Jezus gestorven aan het kruis. Als hij niet was opgestaan, hadden we geen leven. Hij is gestorven aan het kruis. En als jij daarin gelooft, dan ben jij ook gestorven. Ik ben ook gestorven. Dus dan zijn we dood. Maar we hebben dat nieuwe leven gekregen omdat hij opgestaan is uit de dood. Hij heeft ons dat nieuwe leven gegeven. Toen ik net bekeerd was, had ik altijd de vraag aan God. Ik zei, God, hoe kan het nou? Ik lees in uw woord over die oude kleren. Ik wil mijn oude kleren uitdoen. Ik leg mijn oude kleren af. Elke keer doe ik mijn oude kleren uit. Maar elke keer gaat het weer mis. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En ik bleef daar maar mee zitten. Ik heb daar jarenlang ben ik daarmee blijven zitten. Ik heb zo vaak mensen gevraagd van, hoe zit dat nou? Ik lees in het woord dat wij de nieuwe natuur mogen aantrekken als nieuwe kleren. En elke keer komt het weer terug. Elke keer is die oude jas er weer, die ik al lang afgedaan heb, die al lang dood is. En toen, een paar jaar geleden, kreeg ik een boodschap te horen van Graham Cook. En hij heeft mij een grote openbaring gegeven. Was voor mij echt een woord van God. En ik heb daar zoveel in mogen leren en ontvangen van hem. En ik denk dat dat ook iets is wat ik zo op mijn hart heb om aan jullie over te geven. Wat is namelijk het geval? Als wij het oude afleggen, dan is er wel. Kijk, ik heb altijd geleerd, je moet het bij het kruis leggen en neem het vooral niet mee terug. Dat deed ik dan niet, dan legde ik het bij het kruis, afgelegd. Maar ik was toch altijd een soort van, wat vervelend dat het is gebeurd. Ik was toch, had toch een soort last op mij van, waarom gebeurt het nou elke keer? En eigenlijk zijn we zo als christenen met elkaar zo gefocust op het oude. Zo gefocust op de oude mens. Dat we helemaal niet bezig zijn met de nieuwe mens. Zoals de Heer dat bedoeld heeft. Want hij heeft alles al volbracht. De ruil heeft plaatsgevonden aan het kruis. Al het oude dat wij bij hem brengen is dood. En ik heb een schema gemaakt. Een heel klein stukje hierna, denk ik. Ja. Met elkaar, dat we vergeten dat het draait allemaal om Jezus. Hij heeft het allemaal volbracht. Hij heeft ons dat nieuwe leven gegeven. Nieuw. Nieuw. Alles is nieuw. Ik heb een tijd geleden, dat is alweer een paar jaar geleden, voor corona hadden wij een keer bij u aan tafel, dat we hier met de kerk allemaal aan het eten waren. En toen had ik het op een bepaalde manier uitgelegd dat we konden van de tafel van de Heer, konden wij pakken wat we nodig hadden. En dat zie je eigenlijk aan de rechterkant staan, dat is de vrucht van de geest. De ene keer heb je meer liefde nodig, de andere keer meer geduld. Maar op het moment dat je worstelt met een bepaald aspect in je leven, weet dan dat de Heer dat helemaal niet ziet. Want je hebt je leven al aan Jezus gegeven. En hij heeft dat andere al voor jou klaar liggen. Dus laat ik een voorbeeld nemen. Iets waar ik zelf heel veel onder geleden heb. Dat is het vervelendste van het hele rijtje. Hard, trots, fel, kritisch, ongevoelig, bitter, cynisch, hoogmoedig. Ik denk als ik mijn oude mens mag omschrijven, dan heb ik niet veel goeds te vertellen. Maar op het moment dat ik me realiseerde dat daar iets tegenover staat wat Jezus gegeven heeft. Hij heeft dit allemaal gedragen aan het kruis om mij die zachtmoedigheid te geven die ik zo verschrikkelijk nodig had. Wist ik niet, maar toen ik christen werd, wist ik het wel. En toen kwam ik in dat proces van, maar hoe zit dat dan? Waarom lukt het niet in één keer? Waarom kan ik het niet afleggen? Want ik weet dat ik het niet wil. En ik trek de nieuwe jas van zachtmoedigheid aan. En toch is het er weer. En toen heeft de Heer me duidelijk gemaakt. Wij kijken verkeerd. We kijken verkeerd. Want ik keek elke keer naar mezelf als de oude mens die hard, trots, fel, kritisch, etc. was. Maar de Vader, mijn Vader, keek naar mij en zag mij zachtmoedig. Zag ik zelf misschien nog niet. Maar hij zag het wel, want Jezus woonde in mij. Dus op het moment dat jij kiest voor Jezus en je christen wordt, dan word je van binnen helemaal nieuw. Jezus woont in jou. En hij doet dat wat jij niet kan. En hij geeft aan jou wat jij niet hebt. Maar het prachtigste van het verhaal is dat alles waar wij mee worstelen, alle issues waar wij mee struggelen, die zijn allemaal al bij het kruis voor dood verklaard. En ik geloof dat als wij het geheim zouden pakken wat het betekent om als nieuwe mens te leven, dat we ook als we naar elkaar kijken de nieuwe mens gaan zien. En niet meer bezig zijn met al die oude dingen. En hoe meer we leren om in die nieuwe mens elkaar te zien, hoe meer we zullen merken dat het oude leven, dat die oude mens vanzelf verdwijnt. Want die krijgt namelijk geen aandacht meer. De oude mens geven wij veel te veel aandacht. En daardoor vergeten wij dat we bedoeld zijn om naar Jezus te kijken. Hem de eerste plaats in ons leven te geven. Ons hele leven is van Hem. Hij heeft ons het nieuwe leven gegeven, zodat we in het nieuwe leven met Hem zouden wandelen. Stap voor stap in het beloofde land. Het leven wat Hij in overvloed voor ons klaar heeft liggen. En dit, die oude mens, is dood. Dus die oude mens laat hem dood. En op het moment dat dingen in je hoofd komen, of dat je blijft worstelen met een bepaald ding, ga eens kijken naar de andere kant. Ga eens kijken naar het andere rijtje. En zeg tegen de Heer, dank u Heer, u heeft mij zachtmoedig gemaakt, want Jezus woont in mij. En dan ben je in je gedachten bezig met de zachtmoedigheid, of het geloof, de goedheid, wat je op dat moment ook maar nodig hebt. Dan ben je daarmee bezig en niet met de dingen waar het niet meer over gaat. Want daar is Jezus juist voor gekomen, om dat aan het kruis te nagelen en ons als een nieuwe schepping, we zijn een nieuwe schepping mensen, realiseren wij ons als wij hier zijn en wij hebben ons leven aan Jezus gegeven, dat wij een nieuwe schepping zijn. Als wij in de wereld wandelen die dood is, dat wij leven kunnen brengen op al die plekken, realiseren we ons dat. Dat wij levenbrengers zijn. Levenbrengers van Jezus. We zijn zijn vertegenwoordigers hier op aarde. Maar in de eerste plaats zijn wij hier. Anders waren we al lang bij Hem in de hemel. De enige reden dat wij hier zijn, is om de wereld te laten zien wie Hij is. En als wij als nieuwe schepping niet begrijpen dat het daarom gaat, dan zijn we altijd bezig met onze oude issues. Dan kijken we naar de oude mens. Dan kijken we naar de oude mens in elkaar. In plaats van ons te richten op de nieuwe mens. En ik geloof dat als wij een keus maken om vanuit de nieuwe mens te leven en elkaar te zien met Jezus ogen en de nieuwe mens te zien in elkaar, dat er een wereld van verandering gaat plaatsvinden in ons midden. In de kerk, in de gemeente, onder christenen. Want dan leren wij dat het niet om ons gaat. Het gaat alleen om Jezus. Het gaat alleen om Jezus. Jezus heeft het allemaal volbracht aan het kruis. En wij als zijn kinderen mogen met hem leven. En hoe vreugdevol zouden wij moeten zijn dat hij dat gedaan heeft. En dat wij op die manier mogen leven. Al het oude ligt achter ons. Al het nieuwe ligt voor ons. Wat mij zo trof toen ik bezig was met deze boodschap, is omdat deze drie teksten uit Jesaja, Openbaring en Korinthe mij zo ontzettend aanspreken. Ik maak iets nieuws. Ik maak alle dingen nieuw. Let wel, alle dingen nieuw. Alles is nieuw geworden, nu al. Alles is nieuw geworden. Maar wat staat daar boven? Daar staat het woordje zie. Zie. En waar kijken we naar? Zie. Waar kijken wij naar? Kijken we naar het oude? Of kijken we naar het nieuwe? En terwijl ik me aan het voorbereiden was en de afgelopen weken al bezig was met wat staat er eigenlijk in de Bijbel over nieuw? Nou, ik heb vast nog niet alles gevonden, maar ik heb een hele sheet met alles wat in de Bijbel staat. Nog veel meer staat er in de Bijbel, maar alles wat ik gevonden heb. Nieuw hart. Nieuwe start. Nieuwe geest. Nieuw gebod. Een nieuwe schepping. Een nieuw verbond. Nieuwe weldaden. Nieuwe kracht. Nieuwe mens. Nieuw leven. Nieuwe wijn. Nieuw denken. Nieuw Jeruzalem. Nieuw lied. Nieuw deeg. Nieuwe wereld. Nieuwe relatie. Nieuwe weg. Nieuwe hemel. Nieuwe aarde. Nieuwe dag. Nieuwe moed. Nieuwe kudde. Nieuw huis. Nieuwe wet. Nieuwe naam. Nieuwe morgen. Nieuwe vrucht. Nieuwe energie. Nieuwe dingen. Nieuwe opdracht. Nieuwe generatie. Nieuwe nacht. Nieuwe kans. Nieuwe maan. Nieuwe koning. Nieuwe kleren. Nieuw teken. Nieuw graanoffer. Nieuw hout. Nieuw graf. Nieuwe wijnzak. Nieuw bovenkleed. Nieuwe schaal. Nieuw altaar. Nieuwe oogst. Nieuwe leer. Nieuwe opbrengst. Nieuw jaar. Nieuwe geboorte. Nieuw lichaam. Nieuwe tongen, nieuwe talen, nieuwe tempel. Wauw. Ik maak alle dingen nieuw. Als het gaat om zien, uiteindelijk, als wij begrijpen waarom daar het woordje zie staat, dan staat er iets heel moois in Hebreeën 12. Laten ook wij afleggen. Afleggen, als die oude jas. Alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Ik denk dat dit iets is wat we vaak vergeten. We willen dingen afleggen, we willen dingen uittrekken, we willen dingen niet meer doen, maar we vergeten onze oog gericht te houden op Jezus. Hij weet waar wij doorheen gaan, hij heeft het leven zelf geleefd. Hij is één van ons geworden. Hij begrijpt ons als geen ander. En hij is altijd bij je. Altijd. Altijd is hij bij je. Hij gaat nooit weg. Wie gaat weg? Jij, ik. Wij gaan weg. Hij gaat nooit weg. Laten we ons oog gericht houden op Jezus. En dan staat er in Lucas 11. Het oog is de lamp van het lichaam. Het oog is de lamp van het lichaam. Als jouw oog zuiver is, en alleen op het goede gericht, dan leeft je hele lichaam in het licht. Wauw. Als jouw oog zuiver is en alleen op het goede gericht, alleen op het goede gericht, dan leeft je hele lichaam in het licht. Licht van Jezus. Maar als jouw oog boosaardig is, leef je geheel in het donker. Dus laat jouw oog niet verduisteren door het op het kwaad te richten. Dit is zo'n groot geheim hierin. Als wij naar het kwade kijken, als wij naar al die dingen kijken die allemaal niet goed gaan, allemaal maar mis zijn en dit is niet goed en dat is niet goed, uiteindelijk worden we donker. Dat is toch niet wat we willen? We zijn een volgeling van Jezus, we zijn zijn kind. Maar als wij gericht zijn op het goede, ook in elkaar, dan zijn wij licht. Licht in de duisternis van deze wereld. Want omdat Jezus in jou woont, ben jij licht. Laat het niet donker worden. Zet je lamp niet onder de tafel. Kijk naar het goede. Kijk naar Jezus. Hij heeft het leven hier geleefd om jou en mij te vertellen hoe we dat het beste kunnen doen. Kijk naar hem en je weet hoe je het beste kan doen. En het mooie is, hij kijkt nooit naar ons van foei, 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 dat heb je fout gedaan. Hij kijkt, yes, dat is goed gelukt. Ja, oké. Kom op, ik heb een beter plan voor jou. Nee, blijf niet bij de pakken neerzitten. Kom op. Dat is mijn Jezus. Hij kijkt niet op je neer. Hij staat naast je. Heeft zijn leven gegeven voor jou, heeft zijn leven gegeven voor mij. Hij staat naast je. Weten jullie nog? Gezonde hart. Dat we de hand mogen vastpakken. Weten jullie het nog? De eerste liefde. Wat een geheim zit daarin. Om te wandelen in de eerste liefde met Jezus. En zo het beloofde land in te gaan. Beloofde land dat wij niet kennen. Waar in overvloed, alles klaar ligt. Alles. En meer dan dat. Wat wij nodig hebben om goed te leven hier op aarde. En ook al kijken we ernaar uit dat we bij hem in de hemel zullen zijn. Hier op aarde is hij ook. Hij is namelijk in jou. Dus we hebben geen excuus. Wie heeft een excuus? De wereld die hem niet kent. We hebben geen excuus. Voor de dingen die we doen, die we niet moeten doen. We hebben geen excuus. Maar wat gebeurt er als wij leven vanuit onze nieuwe mens? Dan komt er een heel ander plaatje tevoorschijn. Een heel ander plaatje. En Jezus is altijd naast jou om je te bemoedigen. Om jou dat te geven, die vrucht van de geest. De vrucht van de geest is de vrucht van de Heilige Geest. Jezus woont in jou, de Heilige Geest is in jou. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat hebben wij van onszelf niet. Dat is die oude mens die dat niet had. Maar de Heilige Geest geeft het ons, want Jezus heeft het wel. En Jezus heeft jou nodig. Heeft mij nodig hier op aarde. Om te vertellen aan de wereld en om te laten zien vooral wie hij is. Hij is. De kracht waarmee hij opgestaan is uit de dood, leeft in jou. Leeft in mij. Als wij hier met elkaar de Heer uitnodigen om hier te komen, dan is Hij hier. Snappen wij dat? De glorie van God? Snappen wij dat? Dat Hij in ons midden is, ook al zien we Hem niet? Snappen wij dat? Hij heeft ons nodig. Hier op aarde. Anders waren we al in de hemel. En dan staat er in Filippenzen 4 vers 8 iets heel moois. Daar hou ik me heel vaak aan vast in de tijd waarin wij leven. In de tijd die ook achter ons ligt in corona. Alles wat je aan nieuws over je heen gegoten krijgt van de wereld. Broeders en zusters. Richt daarom jouw gedachten op alles. Alles. Wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en loffelijk is. Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. En ook dat zuivere hart heeft Hij ons gegeven. De ruil aan het kruis, weten jullie nog? Het stenen hart. Het levende hart. Zijn hart. Met zijn hart zullen wij Hem zien. Maar de keuze is aan jou en de keuze is aan mij. Met welk hart leven wij? De ruil heeft al plaatsgevonden, dat is de issue niet. Jezus heeft het ons allemaal al gegeven. En dan staat er in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. Jezus heeft ons laten zien wie God is. In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Ik heb iets moois ontdekt en dat wil ik jullie graag vertellen. Aan het begin van de bediening van Jezus staat er in Lucas 4 het volgende. Hij, Jezus, sprak in de verschillende synagogen en stond bij iedereen hoog in aanzien. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Shabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. En onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En Hij zei tegen hem: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Jezus leest vooruit Jesaja en er is een heel opmerkelijk verschil als je het gaat terugzoeken in Jesaja. Want in Jesaja lees je niet over blinden die het herstel van hun zicht terugkrijgen. In Jesaja lees je over harten, gebroken harten of verslagen harten. In Jesaja werd gesproken over de harten. Maar in Lucas, waar Jezus gequote wordt, heeft Hij het over blinden die het herstel van hun zicht terugkrijgen. Of krijgen. Langs de weg zat een blinde bedelaar, Bartimeus. Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazareth eraan kwam, begon hij te schreeuwen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. Houd je mond, snauwden de mensen. Maar Bartimeus trok zich er niets van aan en schreeuwde nog harder: Zoon van David, heb toch medelijden met mij. En Jezus bleef staan. Roep hem eens hier, zei hij. En ze riepen de blinde man. Je boft, zeiden ze. Kom, hij roept je. De man gooide zijn jas neer, sprong op en liep naar Jezus toe. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Jezus. Och heren, antwoordde de blinde man, ik wil zo graag kunnen zien. Dat kan, zei Jezus. Omdat u op mij vertrouwt, bent u genezen. En op datzelfde moment kon de man weer zien. En hij ging met Jezus mee naar Jeruzalem. Wauw. Hij is gekomen om blinden hun zicht terug te geven. Het gaat natuurlijk niet alleen om mensen die fysiek blind zijn. Het gaat natuurlijk ook om de mensen die geestelijk blind zijn. Maar wat mij zo trof in dit verhaal, is dat er staat, de man gooide zijn jas neer. Ik zag meteen het beeld van die oude jas, van die oude kleren. Hij gooide zijn jas neer, sprong op en liep naar Jezus toe. Zo'n bekeringsmoment. Ik wil zo graag kunnen zien. Dat kan. Omdat je op mij vertrouwt, ben je genezen. Wauw. Dus als we terugdenken aan de tekst, ik maak alle dingen nieuw, alles is nieuw gemaakt, alles nieuw. Zie. Zie. Waar kijk je naar? Waar kijk je naar? Ik wil zijn als Bartimeus hoor. Ik wil mijn jas neergooien, ik wil naartoe rennen en zeggen, Heer, ik wil zo graag kunnen zien. En dan zegt Jezus tegen mij, omdat je op mij vertrouwt, dat kan. Dat geldt voor ons allemaal. We mogen allemaal zijn als Bartimeus die onze jas neergooide. En ik heb al eerder gedeeld, 2 keer, maar ook de vorige keer toen ik het had over het hart, gezonde hart. En ik werd er toch weer bij bepaald en ik moet het opnieuw aan jullie voorlezen, is de boodschap die Jezus mij gaf, zijn woord voor ons. Zaterdag 9 april 2022. En ik kijk er nu weer even met een andere bril naar. Lieve gemeente, open je ogen en zie de herstel in jou. Kom naar mij toe. Denk aan Bartimeus. Hoe verlangend zijn wij? Kom naar mij toe. Ik ben zo dicht bij jou. Lieve gemeente, zie alleen mij. Alleen ik doe ertoe. Wees niet bang. Sta op en zie mij. Bartimeus kon niet zien. Maar hij rukte deze jas uit. Hij sprong op, dus hij zat. Sta op en zie mij. In de autoriteit die ik jou geef. Kom naar het altaar. Kom naar voren. Open de ogen van jouw hart. Een hart van vlees. Het stenen hart is weg. Door mij geruild. Aan het kruis. Hou mij vast, Ichtes gemeente. Jij draagt mijn naam. Terug naar Jesaja, waar Jezus was gestopt met voorlezen, gaat het verder. En een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sion's treurende te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van rouw, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen tere binten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Zien jullie de ruil? Een kroon, vreugdeolie, feestkledij. Zien jullie de nieuwe mens? Hij heeft het gedaan. Zo mogen wij wandelen. En ik werd getroffen door het woord terebinten. Nou, de mensen die mij kennen, ik hou van de natuur, ik hou van bomen. Daar heb ik al eerder iets ook over verteld. Maar wat is een terebint? Een terebint is een bijzondere boom en komt veel voor in Israël. Abraham woonde bijvoorbeeld onder een terebint in Sichem en in Mamre, waar de Heer op beide plekken aan hem verscheen. Ook bij Gideon verscheen de engel van de Heer onder een terebint. En de terebint lijkt op een eik. Het is een sterke boom. Hij groeit op ruige, rotsachtige plekken. heeft een knoestige stam en een ruwe bast en kan net als de eik een hoge ouderdom bereiken. De terebint is een wijdvertakte, altijd groene boom die veel schaduw biedt. En omdat de terebint een zeer diep en uitgebreid wortelsysteem heeft, blijft de boom ook groen in jaren van droogte. Wauw, dat zijn wij. Ja, dat zijn wij, dat staat er. Terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Bedoeld, geplant door de Heer, om in die rotsachtige tijd waarin we zitten, plek waar we zijn, die boom te zijn waar mensen onder kunnen schuilen. Waar mensen een ontmoeting kunnen hebben met de Heer. Zijn wij terebinten van gerechtigheid. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat je de boeien van de goddeloosheid losmaakt? Dat je de banden van het juk ontbindt? Dat je de onderdrukte vrij laat heen gaan? En dat je elk juk breekt? Ik lees voor uit Jesaja 58. Is het niet dit, dat je jouw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemde een thuis biedt? Dat als je een naakte ziet, je hem kleedt en dat je voor je eigen vlees en bloed je niet verbergt. Dan zal jouw licht doorbreken als de dageraad en jouw herstel snel intreden. Jouw gerechtigheid zal voor je uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal je achterhoede zijn. Dan zul je roepen en de Heer zal antwoorden. Dan zul je om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als je het juk uit je midden wegdoet, het uitsteken van de ting van je vinger, het uitspreken van ongerechtigheid, als je je hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal jouw licht in de duisternis opgaan en jouw donkerheid als de middag zijn. En wie uit jou voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zul jij herstellen. En jij zult genoemd worden hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. En de Heere zal jou voortdurend leiden. Hij zal jouw ziel in dorre streken verzadigen, jouw beenderen kracht geven. En je zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron, waarvan het water nooit ontbreekt. En toen ik dit las, dacht ik terug aan waar we mee begonnen zijn. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Stromen. Als de geest in jou is. Een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. Een van de dingen die ik ontdekt heb bij de voorbereiding van deze boodschap was oude en het nieuwe. Maar waar zit hem nou precies? Waar zit het hem nou precies in? En toen kwam ik deze tekst tegen, dit gedeelte uit Johannes 13, wat we allemaal kennen van de voetwassing. Jezus, die de voeten ging wassen van zijn discipelen. Hij stond van tafel op, legde zijn mantel af en deed een linnen doek om zijn middel. Hij legde zijn mantel af en deed een linnen doek om zijn middel. Dit sprak voor mij op een hele nieuwe manier, want ik zag hierin het afleggen van iets en het aandoen van iets anders. We mogen naar het leven van Jezus kijken. Die nieuwe linnen doek ging hij de voeten van de discipelen wassen. En hij zei, Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik geloof dat in het dienen van elkaar een geheim zit waarin Hij werkt. Door ons heen. In de dienstbaarheid en elkaar, in het dienen van elkaar. Hier wordt trouwens in Jesaja ook nog genoemd dat wij priesters van de Heer genoemd worden. Dienaren van onze God. Dienaren van onze God. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God. Als levenden die uit de dood zijn opgewekt, stel jezelf in dienst van God. Als een werktuig voor de gerechtigheid. Het pad van de rechtvaardige is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. Als ik weer terugdenk aan het plaatje van het begin. Hij heeft de weg gebaand. Als wij op zijn weg wandelen, dan is dit het. Het pad van de rechtvaardige is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. Paulus, die zegt in Efeze 1, tegen ons allemaal, ik lees het voor. Ik dank God zonder ophouden voor jullie. En in mijn gebed vraag ik de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, jullie wijsheid te geven. Opdat je helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Ik bid dat je innerlijk vol licht zult zijn, zodat je zult zien tot welke heerlijke toekomst je geroepen bent. Dan zullen jullie weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat jullie zullen beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die geloven. Blijf erop toezien dat jouw innerlijke houding moet zijn als die van Jezus. Hoewel hij de gestalte van God had, heeft hij zich niet vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd mens. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dien elkaar door de liefde. Het is ook een nieuwe jas. Kleed je in de liefde. Dat is de band die jullie tot een volmaakte eenheid maakt. Kleed je in de liefde. Daarom ook is iemand die één met Jezus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Raphaël, zou jij dat komen? Ik zou het fijn vinden als we even stil zijn en tot ons door laten dringen wat God tegen jouw hart gesproken heeft, tot mij gesproken heeft. Dat we gewoon in aanbidding zijn voor wie Hij is, voor wat Hij allemaal gedaan heeft. Dank u, Jezus.